is nu 7 uur. 7 uur.
Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
Don't patron. Jump on the bandwagon. Follow, follow fashion.
Yeah, yeah.
Follow,
jump on,
follow
jump
on fashion.
Gonna,
jump, jump on the bandwagon.
You're listening to Red Light Jazz Radio.
Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. Cause I've made some real big mistakes. Strange, you only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you sunk your teeth into me. Bloodsucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. You told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes, but you made goddamn vampire.
Welkom lieve luisteraars, welkom bij Red Light Jazz Radio met de Vlies en Loor Show. Maar helaas, Loor is ziek, maar wie hebben we daarvoor in de plek?
Ja, je raadt het nooit. Maar
het is Cor.
Ja, nou, ik ben heel vereerd dat ik even Loor mag zijn.
Ja, nou ja, we gaan er wat van maken. Ja,
compleet al improvies.
Ja, want, compleet al improvies.
Dit komt even zo uit de lucht vallen, ja, dus maken we een foutje. Ja. Don't worry, komt allemaal goed.
Ja, we gaan het hebben vandaag over de flora en fauna van de Amsterdamse binnenstad. En wij zijn op een beestachtig avontuur geweest in de Spooksteeg en verder in de stad met Marlotte Jonker. Dat is een batwoman.
Nou, zoiets. Ja. Vleermuis mevrouw.
Een vleermuis expert. En daar gaan we zo het interview strakjes van terugluisteren. Heel mooi en echt ook heel spannend. Zij had namelijk twee apparaten bij zich waarmee ze de sonar kon detecteren van de vleermuizen. En we hebben er een heleboel in ons oor kunnen vangen. Wat gaan we verder doen, Cor?
Eerst even hoesten.
Ja.
We gaan eerst even hoesten en dan gaan we verder. Oh, we gaan het over allerlei dingen hebben, over kippen en ratten. Ik zag er toevallig gisteren nog eentje over de straat lopen.
Dat zijn de beestjes in de binnenstad, hè?
Hele, hele lieve beestjes in de binnenstad. Ja. Nou ja, en leuke muziek, straatinterviews. Nou, het wordt gewoon weer een heel gezellig uurtje.
Nou, helemaal prima. Dan doe ik een kleine, korte introductie van Marlotte Jonker. Dan beginnen we met onze eigen Amsterdamse vleermuisspecialiste, Marlotte Jonker. Zij weet alles over de kleine draculaatjes die in onze stad leven. Je komt ze niet alleen tegen in de oude spookachtige huizen, maar overal. U kunt ze zomaar zien vliegen. Lieve luisteraars, hartelijk welkom. Wij gaan vannacht op vleermuizenjacht. met Marlot Jonker.
Hallo.
Hallo, lieve Marlot. En we gaan op zoek naar de vleermuizen in de binnenstad van Amsterdam.
Ja, super spannend. Ik ben echt heel benieuwd wat we gaan tegenkomen.
Ja, ik ook. We gaan.
Oké, let's go.
Let's go.
We bevinden ons nu in de Spooksteeg, wat mij een uitermate geschikte locatie lijkt om op vleermuizenjacht te gaan. Omdat vleermuizen natuurlijk door sommige mensen wel als spookachtig beschouwd worden.
Een kleine vraag.
Hoe schat je onze kansen vanavond in om vleermuizen te zien in de binnenstad?
Ja, de kans op vampiers is wel echt heel klein. Want vampiers heb je echt alleen maar in Midden-Amerika. Je hebt 1400 soorten vleermuizen en er zijn er maar 3 vampier van. En die zitten niet in de binnenstad van Amsterdam.
Gelukkig.
Ja, wat we hier denk ik wel gaan tegenkomen is de gewone dwergvleermuis. Pipistrellus. Wij staan hier op een bruggetje over het water. En dat water dat is een mooie vliegroute. Daarmee oriënteren vleermuizen zich van de verblijfsplaats naar hun jachtgebied. En ze jagen ook op insecten die boven het water hangen. Dus ik denk dat we hier iets later op de avond nog wel iets gaan horen.
Ja. Hoe doen ze dat dan, dat oriënteren via het water?
Vleermuizen kijken eigenlijk met hun oren. Dus ze maken heel hoog ultrasoon geluid. Daar komt een echo van terug en daar maken ze een beeld van. En daarmee kunnen ze dus ook kleine mugjes zien en daar jagen ze op.
En is het dan omdat het water dat beter weerkaatst dat ze dat als richtlijnen gebruiken? Of?
Ze gebruiken vaak lijnvormige structuren in het landschap. Dus als je die kant op kijkt, dan zie je een rij bomen ook naast het water staan. Die bomen die komen net iets boven die gebouwen uit. Dus als vleermuizen daarboven vliegen, dan kunnen ze zich aan dat soort lijnvormige structuren oriënteren.
Ja. Vleermuizen in de binnenstad, komt dat vaak voor? Waar houden vleermuizen zich op als ze ergens willen wonen?
Ja, vleermuizen in de binnenstad komt heel vaak voor. Ze zitten vaak in spouwmuren of onder dakpannen. We hebben in Nederland 18 verschillende soorten vleermuizen. Daarvan zitten er een aantal het allerliefst in gebouwen. We hebben in Nederland natuurlijk geen natuurlijke grotten of ondergrondse verblijven. Dus we hebben eigenlijk ideale artificiële grotten gebouwd waar die vleermuizen dan in zitten. Dus ze zitten veel in gebouwen en onder dakpannen bijvoorbeeld.
Dus zou je kunnen zeggen dat de vleermuis zich best wel goed heeft aangepast aan de moderne omgeving?
Ja,
in een
dat
stad.
Klopt. Ja, vleermuizen.
Maar in jouw opvatting is de stad een... Maar is het misschien een soort van rijkere omgeving voor een vleermuis dan een natuurlijke omgeving die zou kunnen bestaan?
Nee, dat hangt een beetje van af. Want het hangt ook van je vleermuissoort dus af. Maar ook van het hele netwerk van verbindingen eigenlijk. Dus ze hebben een verblijfsplaats. Bijvoorbeeld nu zitten we in de kraamperiode. Dan komen alle vrouwtjes bij elkaar. Die krijgen jongen. Dus die zitten met een grote groep van 50 tot soms wel 100 dieren bij elkaar. Maar in de winter kunnen ze totaal ergens anders zitten. En dat kan ook een plek 100 kilometer verderop zijn. En voor sommige soorten zelfs helemaal in Polen. Of een paar duizend kilometer kunnen ze ook vliegen. Net als vogels die trekken heb je ook ruige dwergvleermuizen bijvoorbeeld. Die gaan echt van Estland naar Spanje. Langs de kust. Hey, kijk, daar hebben we er een.
Ja, even voor de luisteraar. We hebben een sonar bij ons die vleermuizengeluiden opvangt en detecteert. En vertaalt naar een lagere frequentie, zodat wij het wel kunnen horen.
Ik ben even heel erg om me heen aan het kijken waar het nou precies vandaan komt. Want ik hoor het dus wel, maar ik zie het nog niet.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, dames en heren, we zijn net begonnen en we hebben al een vleermuis gedetecteerd. Maar Lot, wat gebeurt er met de beesten als het gaat regenen?
Ze houden heel erg van dit weer, wat het vanavond is. Want het is gewoon een mooie zonnige dag. En lekker droog en zonnig, bijna windstil. Want als het heel erg waait of het regent heel hard en je wil zien met geluid, dan werkt dat natuurlijk niet. Want het geluid dat weerkaatst tegen al die regendruppels. Dus dan heb je heel veel ruis en dan zie je eigenlijk niks. En je hebt ook minder insecten als het echt hard regent. Dus dan blijven ze soms ook binnen zitten. Ja.
Ja, dus het is eigenlijk een beetje alsof je een bril draagt in de regen. Dat je daardoor minder goede visie hebt.
Ja.
je zei er net dat dit het broedseizoen was en dat er dan groepen vrouwtjes bij elkaar zitten.
Ja, kraamtijd.
Kraamtijd, inderdaad. Zijn de mannetjes dan ook nog in de buurt of is het iets wat dan alleen door de vrouwtjes ondernomen wordt?
Ze zijn soms wel in de buurt, maar die zitten vaak op individuele plekjes. Dus bijvoorbeeld ook als je een houten luik hebt, bijvoorbeeld tussen het hout en de muur of tussen boeiborden en de muur, daar heb je vaak individuele firma'splekjes. Ja.
Ja, dus is het dan altijd zo dat mannetjes zich meer afgescheiden houden en dan alleen in...
Voor de gewone dwergvleermuis is dat vaak wel het geval. Je hebt bijvoorbeeld een andere soort, de rosse vleermuis. Dat is wel leuk voor deze buurt, maar die zit hier waarschijnlijk niet.
Jammer.
Maar die zit echt in grote holle bomen. Bijvoorbeeld zo'n 300 jaar oude beuk met grote gaten erin.
Ja, gaaf.
Daar vormen mannetjes soms ook een groepje, maar dat zijn dan 8 of 9 dieren bij elkaar.
Maar ze hebben dus allemaal hun eigen, laat maar zeggen, soort bar waar ze dan een beetje rondhangen.
Ja, ze hebben eigenlijk hebben ze een route van verschillende bars waar ze per avond heen gaan. Dus ze weten plekken waar ze goed kunnen eten. En voor gewone dwergvleermuis is dat een route van ongeveer 5 kilometer. En dan zitten er op verschillende plekken, jagen ze daar.
En dat zijn hangjongeren. En hier staan op deze brug een paar lantaarns en verderop is het donker, maar we zien hier heel veel vleermuizen soort van rondvliegen. Komt het dan ook omdat hier dus heel veel vliegen zijn waar ze dan op kunnen jagen, zeg maar, recht voor deze brug, omdat al die vliegen naar het licht komen?
Ja en nee. Vleermuizen zijn nachtdieren en die houden eigenlijk heel erg van het donker. Maar ze jagen inderdaad op insecten die ook op het licht afkomen.
Ah.
Dus wat je vaak ziet is dat ze wel bijvoorbeeld bij een lantaarnpaal ook jagen. Maar ze blijven eigenlijk buiten die lichtbundel. En dan duiken ze af en toe even doorheen om iets te vangen. Maar andere soorten kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed tegen dat licht. En dat ontwijken ze echt heel erg. Maar de gewone dwergvleermuis heeft zich wel ook daarop aangepast een beetje. Ja.
Nou, we zien hun hier de hele tijd rondjes draaien, dus echt continu te jagen. Hoeveel insecten jacht zo'n vleermuis dan op een avond, zeg maar?
Ja, dat had mijn collega een keer berekend bij de zoogdiervereniging.
Dat dacht ik al, dat het iemand had berekend.
En als je dan een gemiddelde kolonie hebt van een stuk of 60, 70 dieren die dan de hele nacht vangen, dan kan je meer dan 1 miljoen muggen op een nacht vangen.
Dank jullie wel, vleermuizen.
Ja. Ja. Maar alle vleermuizen die we in Nederland hebben zijn insecteneters. En dus ook bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een maismot. Die kan best wel schadelijk zijn voor de productie van mais bijvoorbeeld. En die wordt ook door vleermuizen heel erg bejaagd. Dus het is eigenlijk ook een soort van pestbestrijder in die zin.
Dat ze dan die bejagen, wordt dat soms ook dat die vleermuizen daar worden losgelaten? Zodat ze specifiek op die maisbot kunnen jagen?
Bijna niet gedaan als...
Er wordt geen biologische warfare gespeeld?
Nee, helaas niet. Nee,
gemiste kans.
Het is toch makkelijker
kans.
En goedkoper en meer gelobbyd om allemaal chemische troepen over een veld heen te spuiten. Maar, ja.
Jij vertelde dat je wel eens vleermuizen moet vangen.
Ja.
Hoe doe je dat?
Als je vleermuis gaat vangen, dan moet je goed weten wat je doet. Je gebruikt dan eigenlijk een heel dun net. Het heeft zulke dunne mazen dat die vleermuizen dat niet zien. En dat zet je dan op een vliegroute waar je vleermuizen verwacht. Dat is gewoon een strak gespannen net. En daar zitten een soort van zakjes in. Als ze daar dan tegenaan vliegen, dan raken ze in dat net verstrikt. En dan moet je heel snel daarheen om dat beestje eruit te halen.
Ah, wat zielig, hè, voor die beestjes.
Ja.
Nou ben toch wel een beetje teleurgesteld ook.
Waarom?
Nou, omdat het geen echte vampieren zijn.
Nee, dat komt echt dezelfde voorkeur.
Ja, wat zonde nou.
Ja, Dracula. Ja, helaas.
Ik als bewoner bij de Spooksteeg en liefhebber van horror had wel zoiets van, dan zou het toch heerlijk zijn als je thuis komt met of zonder glaasje op. En er komt een ekelsneuze Dracula die je misschien wel zijn bruid wil maken.
Ah, ja.
Gaat weer niet door.
Ja, helaas.
I see a smiley face, feels like a dream, but I'm wide awake. It's just too good. Congo, that's what it is. Congo.
and he don't sleep at night.
Where's that?
Maar daar moet je wel een speciale training voor hebben gehad. En ontheffing ook om dat te doen. Want dat mag niet zomaar. Niet iedereen kan zomaar vleermuizen gaan vangen. Ja.
In die context, heel even kort: zijn al die species van vleermuizen beschermd in Nederland?
Ja, alle vleermuizen zijn beschermd. Ja.
Oh, wat leuk.
Je vertelde ook over de voortplanting van de vleermuis.
Ja, dat is wel leuk. Vleermuizen die paren eigenlijk in de herfst. Gaan ze op zoek naar hun winterverblijf ook. En dan heb je daar vaak dat ze gaan zwermen. En dat is ook de plek waar de mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten. En daar gaan ze ook paren. En wat dat vrouwtje dan doet, is die heeft een speciaal orgaan. Die slaat het sperma op in een intern zakje. Daarna gaan ze in winterslaap. En als het dan weer warm weer is en er is genoeg eten, dan bevrucht het vrouwtje eigenlijk zichzelf.
Wat handig.
Ja, superhandig.
Was dat maar voor ons een mogelijkheid.
Ja, toch?
Wat fantastisch. Ja. Had je gewoon de keus.
Ja, dan had je gewoon de keus, ja. Ja,
en
er is een heel grappig wetenschappelijk artikel. En dat gaat over orale seks bij vleermuizen. Vleermuizen doen dus ook aan orale seks. En de kans op bevruchting is dan groter. Dat is wel gewoon onderzocht op één soort. Maar een tropische soort, niet van hier. Maar ja, dus als ze orale seks hebben, is de kans op bevruchting groter. En er is ook een onderzoek gedaan dat het mannetje dan eten ruilt in ruil voor seks eigenlijk.
Ik sta niet vaak met mijn mond vol tanden, maar orale seks met vleermuizen stond niet op mijn bingo-kaart voor 2024 eigenlijk.
Maar er wordt denk ik ook te weinig gekeken naar dat soort gedrag in het algemeen.
Ja, ja, dus we moeten meer kijken naar orale seks.
Normaal.
Fantastisch.
Ja, dieren doen het ook. Ja.
Fantastisch.
Ja.
En vleermuizen, we zien natuurlijk altijd in tekenfilms dat die ons erboven slapen.
Ja.
En doen ze dat bijvoorbeeld in deze stad ook? En waar, op wat voor plekken slapen ze dan bijvoorbeeld? Waar zou je ze kunnen zien?
Ja, de vleermuizen die je vaak in tekenfilms en films ook ziet, is diegene die echt zo met zijn vleugels om zich heen, met zo'n mantel bijna ondersteboven.
Ja, Dracula.
Ja, en dat zijn in Nederland waren dat de hoefijzervleermuizen die dat deden. Daar hebben we nog een paar van in Limburg af en toe die overvliegen, maar eigenlijk is die uit Nederland verdwenen. En die hangt vrij op zijn kop met zijn vleugels om zich heen. Dus dat is echt zo'n karakteristiek zoals je vleermuizen vaak ziet. Maar deze, die kruipt echt weg in spleten. En die hangt dus niet per se ondersteboven, maar die kruipt gewoon. Die vindt het heel fijn om iets tegen zijn buik en iets tegen zijn rug te hebben. Een veilig gevoel, echt weggekropen. Dat er geen predator bij kan.
Wat zijn de
natuurlijke vijanden?
Natuurlijke vijanden van de vleermuizen?
Ja, van nature zijn dat bijvoorbeeld uilen of marters ook. Maar eigenlijk zie je nu in de stad vooral dat mensen heel vaak hun kat buiten laten 's nachts. Dus katten vangen best wel vaak vleermuizen. Meeuwen eten ook vleermuizen. Daar is een heel leuk, nou niet leuk, maar er is een filmpje van dat er een meeuw op een dak zit. En daar vliegen vleermuizen uit en die zit daar gewoon en die doet gewoon af en toe. Dus die is daar lekker al die hele kolonie aan het afeten.
Meeuwen. Ja, veebal uit de muur.
Veebal uit de muur.
Wat goed. En hoe is jouw interesse in vleermuizen ontstaan?
Dat is eigenlijk een beetje per ongeluk gekomen. Ik studeerde bos- en natuurbeheer in Wageningen en ik had me gespecialiseerd in dierecologie. Toen heb ik mijn afstudeervak gedaan over de communicatie bij vleermuizen. En eigenlijk of ze gebruik maken van public information. Dus als ze zelf geluid maken, dan zien ze eigenlijk 3 meter voor zich. Maar als ze anderen af zouden luisteren, dan kan je in een omgeving van 30, 40 meter beoordelen of je ergens goed kan eten of niet.
Ja.
En dat vond ik zo fascinerend, want was ik heel vaak 's nachts in mijn eentje in Wageningen op de fiets met een koffer vol apparatuur, allemaal dingen aan het doen. En toen dacht ik, wow, dit is gewoon een hele wereld waarvan ik niet wist dat dit bestond. En hoe meer ik wist, hoe meer vragen ik had. En dat ik dacht, wow, dit is super vet. En ook gewoon 's nachts buiten zijn en dan de zon zien opkomen. En het is echt een magisch moment ook. En ja, het is gewoon een hele wereld van geluid waar je niks van, waar ik toen niks van wist. Ja,
ja.
Ja.
En bijzonder, mooi.
Ja.
We gaan nu een stukje verder de binnenstad in lopen.
Ja, dat is goed.
En vleermuizen die vangen dus muggen, vinden we fantastisch. En die zijn dus beschermd. Kunnen wij iets doen voor die vleermuizen om het nog fijner te maken? Of om meer vleermuizen te krijgen?
Ja, stel dat je een tuin hebt. Kan je planten kiezen die ook 's nachts bloeien bijvoorbeeld. Dat je 's nachts ook veel insecten hebt. Kan ervoor zorgen dat op bepaalde vliegroutes dat er daar zo min mogelijk licht is. Je kan ook bijvoorbeeld een vleermuiskast in je muur laten bouwen. Als je van plan bent om je spouwmuur te isoleren, bedenk dan even of dat echt nodig is. Of dat echt bijdraagt aan je energiebesparing. Spouwmuren zijn gewoon heel erg belangrijk voor vleermuizen. Niet alleen voor de gewone dwergvleermuis, maar bijvoorbeeld ook voor de meervleermuis. En die is veel zeldzamer en daar is Nederland echt een belangrijk land van. Ook gezien de populatie in Europa, zeg maar. Dus en laat altijd gewoon, als je wel gaat isoleren, goed onderzoeken van zitten er geen vleermuizen. Want anders dan kan je dus gewoon per ongeluk een hele kraamkolonie omleggen zonder dat dat de bedoeling is.
Ja. Erg belangrijke informatie. Save the bats, everyone.
Hoe zit het met de populatiedynamieken van een vleermuiskolonie? Dus hoe lang duurt het bijvoorbeeld tot een kolonie is opgebouwd?
Ja, vleermuizen zijn dus best wel kleine diertjes. Maar ze krijgen maar één jong per jaar. Dus niet zoals muizen of zo die dan een aantal keer een leg hebben van 8 muizen of zo. Maar ze krijgen één keer per jaar een dier. Dus zo'n populatieopbouw gaat best wel langzaam. En daardoor zijn ze ook zo kwetsbaar. Bijvoorbeeld tijdens de kraamkolonietijd of in de winterslaap ook. En als dan zo'n meeuw daar strategisch zit, ik denk wel dat op een gegeven moment die vleermuizen wel doorhebben van, oh, we moeten blijkbaar even niet naar buiten vandaag. En dat ze dan ook op zoek gaan naar een andere plek. Want ze checken ook of hun verblijfplaats nog veilig is bijvoorbeeld. Ja. Ja. En als je dus precies wil weten waar ze zitten, dan moet je eigenlijk 's ochtends vroeg kijken, om een uur of 4. Want als ze ergens uitvliegen, dan vliegen ze ergens uit en zijn ze heel snel weg en aan het jagen. Maar als ze 's ochtends vroeg terugkomen, dan tikken ze vaak het gebouw aan en gaan ze weer weg en tikken ze het weer aan. Dus dan heb je een soort van half uur een gedrag waardoor je beter kan zien waar ze precies zitten en waar ze het gebouw in kruipen. Daarom doen we ook heel veel onderzoek 's ochtends vroeg.
Verschilt zeker van species tot species, maar hebben ze dus een vaste verblijfplek altijd? Waar ze 's avonds naar terug naartoe komen?
Ja, vleermuizen komen ook elk jaar terug naar bijvoorbeeld dezelfde kraamkolonie. Maar ze hebben vaak wel een netwerk ook van kraamkolonies. En dat is dan afhankelijk van bijvoorbeeld de temperatuur of van gewone dwergvleermuizen kan dat best wel vaak wisselen. Maar ze hebben wel vaste plekken die ze wisselen. Dus er is een soort van netwerk van verblijfplaatsen. En je hebt vleermuizen die insecten eten, zoals in Europa. Je hebt vleermuizen die visjes vangen. Je hebt vleermuizen die gespecialiseerd zijn op bepaalde kikkers in de tropen. Je hebt vleermuizen die nectar drinken. Die dus super belangrijk zijn voor de bevruchting van bloemen en bestuiving, zeg maar. En andere voor zaadverspreiding. En je hebt ook vleermuizen, 3 of 2... van de meer dan 1400 soorten die bloed drinken. En dat is dan vaak bij vee. En dan is het vaak bij de enkels. Maar de kans dat zij bij mensen bloed gaan drinken is nihil. Als ze echt geen ander groot warmbloedig dier kunnen vinden en er zijn alleen maar mensen, zouden ze dat misschien kunnen doen. Maar het is een fabeltje dat vleermuizen bloed van mensen zouden drinken. Ja, theoretisch gezien kan het, maar dat is niet wat er vaak gebeurt.
Nee, indirect dan natuurlijk wel. Als er zoveel muggen eten is, de kans dat er mensenbloed bij zit ook nog wel aan.
Daar stel ik mezelf ook altijd een beetje mee gerust. Als ik helemaal onder een muggenbeeld zit, denk ik, oké, ik ben indirect vleermuis voor.
Precies, ja. Toch fijner.
Reden hebben, denk ik.
Dit is leuk, sorry. We hebben een tweede soort. We hoorden even een laadvlieger die langskwam.
Ah. De soort heet laadvlieger?
Ja.
Heeft dat een reden? Hij vliegt laat?
Die andere vleermuizen waar ik het net over had in de bomen, die rossen, dat was vroeger heette die een vroegvlieger. Dit zijn namelijk allebei grotere vleermuizen, allebei lager in frequentie. En die ene kwam iets eerder tevoorschijn dan die ander. Dit is weer een gewone dwerg. Maar dan had je dus een laatvlieger en een vroegvlieger vroeger, maar de vroegvlieger is nu de rossen.
Ja, dat is logisch genaamd, denk ik.
Ja. Maar het is wel met al die windmolenparken op zee. Is ook voor, niet alleen voor vogels, maar ook voor vleermuizen is dat lastig. Je hebt dus grote vleermuizen, die maken laagfrequent geluid. Die zien dus ook verder, want het draagt verder. En vleermuizen die heel erg tussen de bladeren en in het bos vliegen, die hebben een veel hoger frequent geluid. Een veel steilere vorm qua geluidspuls. Daarmee zien ze ook meer details en daarmee kunnen ze veel beter die kleine blaadjes ontwijken.
En omdat ze dan veel meer details zien, zien ze dan ook iets minder ver of zien ze nog allebei dezelfde? Ah, oké.
De hoogfrequente dooft sneller uit, dus ze zien dan ook
minder ver.
Ja.
Je had het over die windmolens op het water.
Ja.
Is er een manier om die zichtbaarder te maken voor vleermuizen?
Nee, zichtbaarheid maakt... Ze zien ze wel, maar ze zien het ook als interessant oriëntatieobject. Dus er staat een mega grote boom opeens van, wat is dat? En die turbines zijn natuurlijk, ook als ze stilstaan, zijn ze bijvoorbeeld warm. Komen daar ook insecten op af, dus dat trekt ook vleermuizen aan. Maar er is ook een filmpje waarbij je ziet dat die rotor draait, zeg maar. En door de luchtdrukverandering in de lucht valt die vleermuis dood naar beneden. Die implodeert eigenlijk van binnen.
Dankjewel, lieve Meloot.
Ja, heel graag gedaan. Ik vond het superleuk. En gewoon het werken dus in Amsterdam.
Ja.
Ja.
Ba, ba, hey. Ba, 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 ba.
Hey, hallo.
Mogen wij wat vragen?
Het straatinterview. Lisbeth, jij werkt in de horeca in de binnenstad. Wat zie je nogal als je rondloopt aan ongedierte?
Buiten de mensen zie ik vooral veel ratten. Enkele kakkelak kom ik tegen, muizen. En we hebben een poes op de Zeedijk.
Ja, die vangt alle muisjes.
Dat hoop ik voor.
Ja, iedereen. Krijgt hij wat te eten. Ja, maar ben je bang voor ratten?
Nee, ik ben in principe niet bang voor ratten.
Nee.
Nee. Alhoewel je af en toe exemplaren tegenkomt die ongeveer eruit zien als een hond. Maar als je veel geluid maakt, dan rennen ze weg.
Ja. En die kakkelakken, waar kom je dat dan tegen?
Nou, ik kwam een keer in een horeca-etablissement en er zat er eentje op de wc. Dus die heb ik even strak in de gaten gehouden.
Ja, want als je ze kapot maakt, dan springen al die eitjes er natuurlijk uit.
Ja, dat klopt.
En dan heb je er niet één, maar zullen we overdrijven? 100?
Ja, nou, dat wilden we niet, hè?
Nee, dat wil je niet in je zaak
hebben. Dat wil je niet in je zaak hebben, nee.
En daarom hebben we ook altijd een ongediertebestrijdingsbedrijf. Ja.
Rentokil.
Rentokil.
Ja.
Dat gezegd mag worden.
Ja.
Dankjewel, Lisbeth. Lieve luisteraars, we zitten naast Wim. Een doorgewinterde horecaman. En die heeft heel veel ervaring met ratten, muizen, kakkerlakken. Wat hebben we nog meer, Wim? Zilvervisjes.
Meeuwen.
Hoe zit het met de meeuwen in de binnenstad van Amsterdam?
Nou, kijk. Zoals je weet heb ik al een aantal jaren geen horecazaak meer. En ik zit wel 30 jaar op de Zeedijk. En ik ga 's morgens vroeg altijd weg hier vandaan. En dan zie ik tientallen meeuwen die alle vuilniszakken openscheuren. En dat is dan een rotzooi van je welste.
Ja,
er zijn er twee oplossingen voor.
Ja.
Of de mensen doen de vuilniszakken in daarvoor bestemde bakken. Of de meeuwen moeten afgeschoten worden.
Ja. Nou, ze zijn al bezig met drones om de meeuwennesten te detecteren. En ze in maïsolie te gooien zodat de eieren niet uitkomen. Maar dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat.
Ja.
En de muizen?
Nou, er zijn op het ogenblik weinig muizen, omdat er wel veel ratten zijn.
Ja, oké.
Ik zie ook elke morgen, zie ik overal waar ik loop, ratten lopen over straat. Van de wallenkant naar de huiskant en terug. En dat is er niet eentje per ongeluk, maar dat zijn er echt
veel.
Velen.
Ja. En de kakkerlakken?
Nou, de kakkerlakken, daar heb ik natuurlijk niet zoveel mee te maken, maar toen ik vroeger een horecazaak had, waren kakkerlakken wel beesten die regelmatig voorkwamen. Dus dat was altijd even schrikken, maar die waren wel goed te bestrijden. Dus die bestreden we ook. En met succes.
Dankjewel, Wim. Ja, lieve luisteraars, het is een beestenbende hier op de dijk in de binnenstad, geloof ik. Niet waar, Cor? Loor is er niet, helaas. Maar zij had een heel leuk kippenverhaal van vroeger. Want we wilden ons ook een beetje introduceren bij de luisteraars om iets persoonlijks te vertellen
leuke anekdotes. En Loor had een ontzettend goede anekdote over kippen. Maar helaas is Loor er niet. Dus
en
Cor,
nu heb ik een hele goede persoonlijke anekdote
en
over
Cor
kippen.
En Victor, de kippen-expert, die komt ook even in vallen. Ja.
Nou, voor je het weet ben je expert van alles hier. Maar hoe heet het? Nou, mijn persoonlijke verhaal is eigenlijk heel simpel. De liefde voor de kip kan heel erg ver gaan.
Bij de liefde van de kip gaat door de maag.
Daar, bij mij zeker. Maar daar gaat het nu even niet over. Ik heb ook, ik zei de gek, samen met wat andere mensen hebben wij een gedresseerde kip geadopteerd uit het Theater Carré.
Wow.
Die kip die werd gedresseerd die werd gehypnotiseerd eigenlijk. Nou, de kippentemmer. Die ging weer terug naar Rusland en die dacht, straks belandt deze arme Barneveldse kip, een hele grote jongen, belandt hij in de Amsterdamse pot. En dat, dat konden wij allemaal wilden we niet meemaken. Dus wij hebben die kip geadopteerd. Die heeft een dag lang, is die kip ondergebracht op de redactie van het Parool waar ik toen werkte. Daar waren ze dan niet zo blij mee, want die scheet alle kopij en de hele rotzooi onder op die krant. En uiteindelijk is hij aan de rand van Amsterdam terechtgekomen. Waar hij een lang en gelukkig leven heeft geleid. En broedde in de linnenkast. Uiteindelijk zelfs nog voor 300 gulden. Ja, guldens waren dat nog zo lang geleden. Geopereerd is. En nou ja. We hebben daarmee een goede daad verricht voor de kip, vind ik wel.
Ja, breekt de dag tik een eitje. Victor.
Ja, want je zegt het eitje inderdaad. Want jij vroeg mij, hè, toen ik ingevallen hiervoor, van ja, weet jij een mooie anekdote of een vraag over een kip? En toen kwam ik gelijk aanzetten met, ja, wie was er eerder, de kip of het ei?
Ja, wie was nou, Victor, weet het.
Ja, ik weet het, want ik heb mijn beste vriend Google even gevraagd. En ja, die kwam met het antwoord. Ik citeer even. Honderden miljoenen jaren voordat er kippen waren, legden vissen, amfibieën en reptielen al eieren. Het is dus duidelijk, het ei was eerder dan de kip. Maar moeilijker wordt de vraag, wat kwam er eerst, de kip of het kippen-ei? Nou ja, uiteindelijk moet er dus een evolutietheorie aan gekoppeld zijn, waarin blijkt dat twee vogelachtige beesten met elkaar gingen paren en door de miljoenen jaren heen het gevormd tot een kip. En vanuit daar is
de huidige kip zoals wij die kennen. Het is wel een vreselijke lust, hè, deze uitzending.
Ja.
Orale vleermuizen, seks.
Ja.
Vandaar dat die beesten hier zo graag komen, denk ik.
Farmer Brown was taking the air, locked up the barnyard with the greatest of care. Down in the hen house, something stirred when he shouted, "Who's there?" This is what he heard. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So calm yourself, stop that fuss. There ain't nobody here but us. We're chickens trying to sleep, and you butt in and hobble, 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 hobble with your chin. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. You are stomping around and shaking the ground, kicking up an awful dust. We're chickens trying to sleep, and you butt in and hobble, 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 hobble. It's a sin. Tomorrow is a busy day. We got things to do. We got eggs to lay, ground to dig, and worm to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. Oh, it ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. Kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble up and hit the hay.
a busy day. We got things to do, we got eggs to lay. We got ground to dig and worms to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. Oh, it ain't nobody here with us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. Kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble off and hit the hay. Hey, hey, boss man, what do you say? It's eat the pickings. There ain't nobody here but us chickens.
Ja, dames en heren, daar zijn we weer nu. Ditmaals met Loor en... Niet de Loor, maar de Koor en Vlies Show. Om nog even terug te refereren aan het kippenverhaal. Ik ben vroeger opgegroeid in een soort Pippi Langkous buurt. Waar mijn buurvrouw dan een hele grote broedkast had. Waar eieren in lagen. Waar de kuikentjes uitkwamen. Maar er waren ook paarden in onze mini-schuurtjes. En dan liepen we rondjes om het speelveldje heen. En mijn vader werkte bij de afdeling ongediertebestrijding. En die moest dan vaak naar de huishoudbeurs. En er stond er op het wandmeubel stond er een enorme pot met Duitse kakkerlakken. En op de logeerkamer stond dan een enorme kooi met allemaal ratten erin. Dus don't tell me about rats.
Beter door de ratten besnuffeld.
Beter door de ratten besnuffeld, ja. Maar er stond dus ook een Shetlander bij de buren in het achtertuintje. En die liep dan door de gang. Er staat een paard in de gang. En ja, zo heb ik mijn jeugd doorgebracht met vogeltjes, honden, poezen, katten, konijnen. En dus
vleermuizen.
Paarden en ratten.
Vleermuizen.
Ja, nou, ik zou zeggen, zet hem in, Marco.
ja, een rat in de keuken. Nou, ja. Dat heb jij dus al de lijve meegemaakt.
Ja.
Is er wel eens eentje ontsnapt in de keuken?
Ja, natuurlijk. Die ratten gingen over.
Nee, of zit je nou mooi boel in de maling te nemen?
Natuurlijk, ik neem je niet in de maling.
Nee, nee.
Ik vind het gewoon niet. Nee, liever. Nee, die ratten, ja. Als ik dan in die logeerkamer kwam, dan op die kast had je die kooi met die ratten. En dan zag je precies die neusjes zo. En die tandjes.
Heel lief, hè?
Ja, echt heel
ben
schattig.
Ben je bang voor ratten?
Nee, niet. Yes. Ook niet voor muizen. Ook nee, niet voor kakkerlakken, spinnen. Nee, muggen.
Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar ik heb wel een keer een hele kolonne witte ratten over me heen laten lopen.
Oh, voor een interview of gewoon voor de lol?
Voor de lol.
Oh.
Voor de lol. Op een of ander horrorfestijn. En ik was de enige die durfde.
Ja, dus jij braverik. Brave.
Ja,
braverik. Nee, brave. Brave. Moedig. Moedig, Cor.
En ik begrijp dus ook dat al deze ervaringen uit jouw jeugd, die kleine trauma's uit jouw jeugd, er niet toe leiden dat je de kans krijgt om hele afleveringen te maken over dieren, bloemetjes en bijtjes. Daar hebben we genoeg over gehoord, over de bloemetjes en de bijtjes. Yeah. Komt vast nog meer, hè?
Komt nog veel meer, Cor. We gaan door, Cor.
Ja, we zullen doorgaan, Cor. Ja.
Maar we gaan nog even terug naar de paarden of de ponies.
And we could all together go out on the ocean and set me up on my pony, on my boat. Now if I were Roy Rogers, I'd sure enough be single. I couldn't bring myself to marry an old dame. Would it just be me and Trevor? We'd go riding through them movies and we'd buy a boat and on the sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. And now the mystery masked man was smart, he got himself a Tonto. Tonto did the dirty work for free. But Tonto, he was smarter. And one day said, Kimasabe, well, kiss my ass, I bought a boat, I'm going out to sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. And if I were like lightning, I wouldn't need no sneakers. Well, I'd come and go whenever I would please. And I'd scare him by the shade tree and scare him by the light pole, but would not scare my pony on my boat out on the sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. Set me up on my pony, on my boat.
Ja, lieve luisteraars, we zijn bijna aan het einde gekomen van de Cor en Vlies show vandaag. We willen iedereen hartelijk bedanken, ook in de studio Marco, Maarten, Janine, Annie, Victor en natuurlijk Corrie voor hun bijdrage aan deze aan dit radioprogramma.
Heb ik net al die namen opgeschreven?
Ja, ik weet het, maar het gaat vanzelf.
Het gaat vanzelf.
Ik weet het ook niet.
Zij zei het al, improvies.
Ja, improvies. Ja, maar nee, dat gaat nergens over.
Ja, het gaat, hey. Zeg dat nou niet. Het gaat over heel veel.
Ja.
Want ik denk dat als mensen deze uitzending gehoord hebben, ze lopen vanavond laat misschien over de straat en ze zien iets engs rondfladderen. Nou, dan hoeven ze niet bang te zijn. Ze bijten niet.
Nee. Of een schaduw van een rat die over de straat een zeemeeuw kruist.
Nou, doe dat maar schaduw. Goed, genoeg die gedierte en ongedierte in de stad.
Ja. Dus,
en dan mag jij iets zinnigs zeggen.
Moet ik iets zinnigs zeggen?
Bijvoorbeeld.
Nou, dit was het. Dit was het voor vandaag.
Nou, ja. Diertje gezien, kastje dicht, zouden we zeggen.
Precies, en we sluiten ook zo nog helemaal af met een gedicht van Tom de Lach, de dichter van de Zeedijk. En wij gaan eruit met de Vlies en Loor jingle. Dank iedereen en een hele fijne voetbalavond, mensen, vanavond.
Hij zit erin.
Oké.
Okay. En je voelt er verder niks van, maar hij zit er wel in. Oké.
Okay. De Vlies en Loor Show.
Het volgende gedicht gaat over Tante Aal. Tante Aal woonde boven wat nu Zilt is en toen Café Groningen, overleden in 2007. Tante Aal. En nu is het stil op onze straat, die ooit de Dijk heette. Nog hoor ik mijn vader, die wist van Café Groningen, de hoeren, het bier en Tante Aal. Ik kijk het raam en zie haar schaduw schrijden, langs drank, geluk en pijn, en vergeet hoe laat het was. Wie moppert nu nog 86 jaar voorbij is, zomaar? Wie weet nog hoe laat het was toen zij daar liep, met Boomer, een lach en een lang verleden. Ik weet niet meer en wil stil zijn. Woensdagmiddag zal het altijd blijven, ook nu het voorbij is. Ik volg haar laatste stap en kijk. Ik kijk en houd haar vast, maar zij ging weg. En zie nu ons.
Red Light Jazz Radio.
Part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert all